Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant Dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden drie collecten gehouden, waarvan de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindehoflaan 11b, die tijdelijk in de Tolkamp in Wageningen verblijft. En voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8. En mevrouw De Wit van Lent, Lindehoflaan 11a, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Voor de heer Van der Hatert, Nieuwedam 16, en Marieke van de Wetering Derksen, Beukelaan 10, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel werden opgenomen. En voor de heer Schoenmakers uit Kesteren, die is opgenomen in het Gelderse Valleiziekenhuis in Ede. De heer Van Kreef, Bonengraafsweg 16, kwam weer thuis en wacht op verdere behandeling. Ruben van Koten uit Tiel mocht naar een blinde darmoperatie weer naar huis. We herinneren u nog aan de volgende activiteiten in deze week. Donderdag is er een koffiemorgen en 's avonds en ook vrijdagavond alfacursus. Vrijdagavond om 7:45 is er gelegenheid tot doopaangifte. Graag even een telefoontje of een mailtje aan dominee Zonneberg als u van plan bent om te komen. Vrijdagavond vanaf 7:15 komt kickbokser Joop Godmus voor iedereen van 12 jaar en ouder, dus ook voor de ouders, vertellen hoe hij de Heer Jezus heeft leren kennen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm 72, vers 10. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 10 en 11 van Psalm 72. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen. En wel van Psalm 77, het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Heilig zijn, o God, uw wegen. En wat er verder volgt in het 7e en 8e vers van Psalm 77. Van Psalm 135 zingen we het eerste en het achtste vers na de geloofsbelijdenis. Prijs de naam van uw God, z'Heere knechten hier vergaart. En van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. 1 en 8 van Psalm 135. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u aan het begin van deze dienst, de tweede op deze eerste dag van de week, wanneer u ons samenbrengt rondom de Open Bijbel. Samen met degene die thuis meeluisteren via de kerkradio of later op een ander tijdstip, op andere manieren, in verbondenheid met deze dienst. En we danken u dat de middelen er zijn. Ze zijn er in overvloed en ze zijn voorhanden. We danken u dubbel en dwars, omdat er zoveel andere broeders en zusters zijn ter wereld die niet samen kunnen komen op deze dag, hoewel ze al zo graag zouden willen, die soms met gevaar voor eigen leven samenkomen in het geheim of op afgelegen plaatsen. En waar hebben we het dan aan verdiend? We kunnen echt niet zeggen dat wij beter zijn dan zij. We kunnen echt niet zeggen dat we dat hebben verdiend vanwege dit of dat, maar het is uw trouw, uw genade en het maakt ons klein, ootmoedig, afhankelijk En ook laat het zijn ontvankelijk. Ontvankelijk voor de boodschap van uw woord. Wil ons helpen, o God, wanneer we vanavond ons buigen opnieuw over een gedeelte uit het leerboekje van de kerk dat gaat over het heilig avondmaal. En geef dat we op deze dingen betrokken zijn. Niet alleen tijdens de vieringen, waarvan we er een viertal mogen hebben per jaar in onze gemeente, maar ook betrokken op deze dingen elke dag weer opnieuw. Immers ons wacht nog die grote bruiloft, de bruiloft van het Lam, Jezus Christus. En daarheen levend is het goed om gevoed te worden en gesterkt te worden, keer op keer opnieuw, maar ook om ons daarop te bezinnen, daarmee bezig te zijn. Waar gaat het nu eigenlijk om? Daarbij hebben we nodig uw woord. Laat dat de leidraad zijn, maar niet minder ook uw geest, dat die ons leidt in de dingen van uw woord. Omdat uw woord toch het product is van uw geest. Bijbelschrijvers werden door hem ingeblazen, aangewakkerd om de pen op papier te zetten en zo op schrift te stellen in feite wat u op het hart had en hebt. Want nog steeds gaat uw zorg en gaat uw liefde naar ons uit. Daar danken we u voor. Want dat opnieuw is iets dat hebben we niet verdiend. En we komen er steeds meer en meer achter dat we moeten leven van genade. Gratis gratie vanwege wat de Heer Jezus heeft gewerkt in zijn lijden en sterven. Heere God wil onze oren openen, onze harten ontsluiten, zodat de dingen van de verkondiging van uw woord en van de catechismus ons bereiken en raken en dat we ze met ons meedragen. Belevend de dingen die u nagelaten hebt en opgedragen hebt. Zegen zo een ieder onzer. U weet hoe we naar de kerk zijn gekomen, hoe we thuis de knop van de kerkradio hebben aangezet, onder welke omstandigheden, misschien van ziekte of zorg, misschien in eenzaamheid of te midden van verdriet. We bidden u, wees ons allen in voor- en in tegenspoed een God van nabij. Zonder u kunnen we niet. Wil ons horen, o God, enkel omwille van het werk van de Heer Jezus Christus dat hij heeft volbracht, naar zijn eigen zeggen, zijn eigen woorden, vanaf het kruis geroepen, uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen uit de Bijbel en wel uit het evangelie zoals Matthäus dat heeft opgeschreven. Ditmaal het 26e hoofdstuk en daarvan lezen we de versen 17 tot en met 35. Dat is de paasmaaltijd die de Heer Jezus houdt met zijn discipelen en waarin hij dan het heilig avondmaal instelt, als ook de verloochening van Petrus die voorzegd wordt. Matthäus 26 vanaf vers 17 tot en met 35. En daar meldt ons Matthäus: op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei: ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen ze aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u dat een van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En een ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. En terwijl ze aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: u zult in deze nacht al een aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde hem en zei: al zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen hem: al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de discipelen. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanavond stil bij zondag 29 uit de Heidelbergse Catechismus. Twee vragen ditmaal over het avondmaal, waar we ook in zondag 28 bij stilstonden. En daar wordt gevraagd in vraag 78, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar zoals het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing van de zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als dat we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. Tot zover zondag 29. Voordat wij dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel uit Psalm 70, alle drie de verzen. Daal haastig ter verlossing neer, o God, laat allen die met schampere spot mij honen, tergen en onteren, hun schimp ten loon teruggekeren. Ik ben noodruftig, arm en naakt. We zingen Psalm 70. gemeente des Heren, in onze gemeente vieren we van tijd tot tijd het heilig avondmaal. En als je aan een kind vraagt van wat zijn dat voor diensten, dan zullen ze je vertellen, ze duren meestal veel langer dan een gewone kerkdienst. Maar als je dan even doorvraagt van waarom duurt dat dan langer, nou dan zijn er mensen die willen eten en drinken voor in de kerk, zomaar een klein stukje brood en een klein slokje wijn. En waarom doen ze dat dan? Als je dan nog weer verder doorvraagt, dan kan een kind ons waarschijnlijk ook wel vertellen, omdat Jezus dat heeft opgedragen. Dat heeft Jezus zo gezegd, bevolen, doe dat. Doe dat en denk daarbij aan mij. Doe dat tot mijn gedachtenis. Wat dan? Dat, doe dat. Nou, denken aan Jezus, lijden en sterven en dood. En wat dat betekent voor ons. En dat mogen we gedenken bij dat kleine stukje brood, bij dat kleine slokje wijn. Gedenken bij brood en bij beker. En gedenken bij brood en bij beker is dus eigenlijk dat je ergens mee bezig bent. Je ziet iets, maar dat is het niet. En dat is het lastige. Wat je voor je ziet als hier die tafel van het avondmaal staat aangericht. En je ziet daar op het brood en je ziet daar op de wijn. En die zilveren schalen en bekers en kannen. Dan gaat het om een teken. En dat is een belangrijk woord hierbij. Een teken betekent iets. Een teken wijst ergens naartoe. Een teken is de zaak niet zelf waar het om gaat. Je kunt het een beetje vergelijken met een verkeersteken. Genoeg verkeersborden in ons dorp. Maar wat zegt men nou zo'n verkeersteken, zo'n verkeersbord met zo'n rare kronkel erop, slipgevaar. Of met een gebogen pijl erop, gevaarlijke bocht. Of werk in uitvoering, opgebroken weg. Er komt een wegversmalling aan. Maar zo'n bord zelf is niet de zaak zelf. Dat bord is niet die gevaarlijke bocht. Dat bord is niet die wegversmalling. Dat bord is niet dat werk in uitvoering. Maar dat bord wijst heen. Kijk uit. Die bocht die komt eraan. Pas op. Die wegversmalling. Dat duurt niet zo lang meer. Dat bord wijst als het ware heen naar wat er komt. Naar wat er waarvoor gewaarschuwd wordt. Nou, in die zin moeten we ook bij dat woordje teken denken. Als het gaat over het brood en het wijn bij het heilig avondmaal, die wijzen ergens naartoe. En niet wat nog komt, maar eigenlijk wijzen ze terug naar wat geweest is. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Toen hij het heilig avondmaal instelde, neem, eet, dat is mijn lichaam. En nou juist dat korte zinnetje wat Jezus daar uitspreekt bij die laatste paaschaviering in Jeruzalem tezamen met zijn discipelen, bij zijn eerste en laatste avondmaal ook tegelijkertijd, dat korte zinnetje, doe dit tot mijn gedachtenis, neemt hij, dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed. Die korte woorden van de Heer Jezus hebben in het verleden voor heel veel verwarring gezorgd. Heel veel misverstand. Heel veel strijd ook, woordenstrijd en kerkstrijd. En daar gaat de Heidelbergse catechismus eigenlijk hier in zondag 29 op in. Worden dat brood en worden die wijn nou ook echt het lichaam van de Heere Jezus en het bloed van de Heere Jezus? En waarom noemt de Heere Jezus het brood zijn lichaam en die drinkbeker zijn bloed? En waarom noemt Paulus dat later in de eerste Korinthebrief ook de gemeenschap aan zijn lichaam, de gemeenschap aan het bloed van Christus? We hebben geluisterd naar wat de Heere Jezus zei in Matteüs 26 vers 26. Alleen weet u wat nou het vreemde is? Als dan het antwoord komt, dan valt de beantwoorder niet gelijk in het begin met de antwoorden in bij brood en bij wijn, maar die begint bij de doop. Die begint bij het andere sacrament dat we kennen in onze kerk. Gewoon heel simpel, wat is doopwater voor water? Nou, dat is heel gewoon water. Voor zover we dat nog niet wisten, dan weet u dat nu. Gewoon water, daar is verder niks mee gebeurd. Dat haalt de koster gewoon uit de kraan. Hooguit wordt dat misschien nog wat verwarmd om de ergste kou eraf te halen. En verder niks. En wat doet dat water dan, als we een doopdienst hebben? Nou, eigenlijk niks. Je wordt van die paar druppels water die ik gebruik als baby een klein beetje nat. Ja, maar dat doen we toch ook weer niet voor niks hiervoor in de kerk bij het doopvond. Nee, dat doen we niet voor niks. Wat zit daar dan achter? Waarom doen we dat? Waar gaat het om? Nou, dat water van de doop, dat wijst heen, dat wijst terug naar het bloed van de Heere Jezus Christus, dat mijn zonden afwast. Even een ander voorbeeld. Zoals ik met water en zeep, en als het heel erg is, ook nog met een stevige borstel, mijn handen weer schoon probeer te krijgen, zo reinigt het bloed van de Heere Jezus, zo wast het bloed van de Heere Jezus mij met hart en ziel. Dat kan ik zelf helemaal niet bij. Dat is genade. Ik heb het zo verbruikt en ik heb het er niet naar gemaakt. Maar ik mag het weten door het geloof. Er is vergeving, er is afwassing bij God. En daarheen wijst dus dat water van de doop naar het bloed van Jezus Christus. Maar dat water, dat blijft gewoon water. Gewoon kraanwater. Niet wordt het veranderd in bloed. Niemand heeft dat toch ooit zien gebeuren. Mag ik hopen dat zo'n kleine in zo'n schitterende witte doopjurk naar voren werd gebracht en naar voren werd gedragen bij het doopvond. En nadat het gedoopt was en weer terugkeerde, dat het kind dan onder de bloedvlekken zat. Nee, want water blijft gewoon water. Maar waarom antwoorden de schrijvers van de catechismus dan zo uitgebreid in die eerste vraag en antwoord van zondag 29? Waarom beginnen ze dan bij het doopwater? Wat hebben ze daarmee voor? Nou, daar is best een heel belangrijke reden voor te noemen. En dat schrijven de opstellers van de catechismus ook. Christus wil ons daardoor iets leren. Hij wil ons in feite lesgeven, onderwijs geven. Net zoals daar bij die eerste avondmaalsviering in de bovenzaal in Jeruzalem. Voor Jezus de laatste, zei ik net al. Maar Jezus wilde zijn leerlingen iets leren. Ja, daar ben je leerling voor. om steeds weer bij te leren, steeds weer wijzer te worden. En wat wilde Jezus hen dan bijbrengen? Nou, daar is nou net zoveel verschil van mening over. Als u terug zou denken aan de begintijd van de hervorming, begin 16e eeuw. Misschien hebben u ooit op school, heb jij op school wel eens stukjes kerkgeschiedenis gehad. En om dan gewoon maar met een simpel verhaal uit die tijd wat echt gebeurd is, om dat te vertellen als plaatje in deze preek, als illustratie, om aan te geven hoe het er toen aan toe ging. Er was een dominee en die heette Willem, of op zijn Frans Guillaume Farel. Die was dominee in Genève en daar preekte hij het evangelie. En hij keek ook goed naar de andere kerken om zich heen in die grote stad. En hij ontdekte van daar is iets mis. In de mis. En daar ga ik wat aan doen. En die dominee Farel, die trok erop uit. Hij was niet zachtzinnig. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog zou kunnen. Tegenwoordig dan laten we elkaar allemaal in zijn waarde. We respecteren ieders mening. En ja, dan komt het er vaak op neer dat we de ander maar in zijn eigen sop, en of dat dan kerkelijk sop is of onkerkelijk sop, laten gaar koken, terwijl we zelf ook maar heerlijk doorsudderen. Maar je kunt elkaar natuurlijk de vraag stellen, kan dat, hè? Mag dat? Wanneer het gaat om de zaak van God en zijn koninkrijk, wanneer het gaat om de zaak van het gedenken van Jezus lijden en sterven aan het kruis en de verzoening, wanneer de eer van zijn naam en het heil van zondaren op het spel staat, daarmee gemoeid is. Dus wat deed die dominee Farel? Die dacht niet van, ach, laat maar gaan, laat maar zitten, laat me lopen, ik respecteer ieders mening. Nee, hij liep zo her en der wat kerkgebouwen binnen, waar dan de mis werd bediend en waar de banken vol zaten met gelovigen. En die mensen die zaten te luisteren naar de priester, die preekte in het Latijn. Moet u zich eens indenken dat ik dat zou doen. En wat u ervan zou meenemen. Ze luisterden naar die Latijnse woorden van de priester. En ondertussen zaten ze de rozenkrans te bidden met de kralen door hun vingers. En ze kenden helemaal geen Latijn. Dus ze verstonden het niet en ze begrepen het niet. Maar ondertussen werd er in die dienst naar een hoogtepunt toegepreekt in het Latijn. En dat hoogtepunt was het moment waarop er in het kerkgebouw tot drie keer toe een belletje begon te rinkelen. En dan viel iedereen op zijn knieën en de priester die nam dan een klein stukje brood en met beide handen hief hij dat omhoog. Heel letterlijk maakte hij, om zo te zeggen, ophef over dat stukje brood. En dan zei de priester, ik heb het vorige week verteld op de belijdeniscatechisatie, hoc est corpus meum. Dat is ook Latijn. Dit is mijn lichaam. Die woorden kent u. De woorden van de Heer Jezus bij de inzetting van het avondmaal. En daarna dan boog de priester zijn knie om het brood dat veranderd was in het lichaam van Christus te aanbidden. En dan opnieuw klonk dat belletje en de gelovigen die knielden opnieuw. Ze bogen hun hoofd en ze sloegen een kruis in aanbidding voor dat stukje brood, voor die hostie, zoals dat ook wel wordt genoemd. Want dat was God in hun midden, zo dachten ze. gerekend op dat moment was dominee Farel gewend om de gewijde stilte in dat kerkgebouw en om de eerbied en de aanbidding van dat brood, van dat lichaam van de Heer Jezus te verbreken door te zeggen, door te roepen: mensen, waar zijn jullie nou toch allemaal mee bezig? Dat stukje brood waarvoor je ligt neergeknield, dat is niet God. Dat is gewoon meel. En dat is gewoon water. En meer niet. En wie dit aanbidt, aanbidt een afgod. Calvijn die heeft er later over geschreven. Een paar heel kenmerkende woorden. Hij zei: dit is een vernuftige scherpzinnigheid. Daar hebben ze over nagedacht. Om het zo ver te laten komen. Nou, heel dit gebeuren van dat belletje dat klinkt en dan wanneer het brood verandert in het lichaam van de Heer Jezus, dat hebt u misschien vroeger op catechisatie nog wel geleerd met dat moeilijke woord, dat was de transsubstantiatie. De substantie, de materie, het materiaal van het brood veranderde in het lichaam, ging over in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het is een verzinsel, schrijft Calvijn. Hoe krijgen ze het uitgevonden? Dat Jezus Christus uit brood, uit wijn, daar in die dienst samengesteld is. En dat die verandering zomaar plaatsvindt. Ja, vind wonderlijk en verwonderlijk als mensen niet weten wat er in de Bijbel staat. Als mensen trouw naar de kerk komen, maar alleen kerklatijn over zich uitgestort krijgen. En verder niets uitgelegd of uitgezegd. Je kunt begrijpen dat er dan misverstanden komen. Je kunt je hoofd schudden over die 500 jaar geleden en denken bij jezelf, waar is het toch mee bezig? Maar je kunt ook de hand in eigen boezem steken. En het jezelf afvragen, waar zijn wij mee bezig? Het is helemaal niet zo moeilijk hoor, om naar een ander te gaan zitten wijzen. Moet je die zien? Kijk daar eens. Nee. De hand in eigen boezem. Hoe vier ik het avondmaal? Vier ik het avondmaal? En wat gedenk ik daarbij? En wat doet het mij? En wat zegt het mij? Die dominee Farel, die schijnt ook in verschillende kerken geroepen te hebben: hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem na. En als het Baal is, volg dan hem na. Krachtige woorden die ook de profeet Elia in de mond nam. Wat zei Jezus ook weer? Neem, eet, dit is mijn lichaam. Dat brood wat Jezus daar in handen had bij die laatste Pascha maaltijd, die gedachtenismaaltijd van de uittocht uit Egypte, veranderde dat op dat moment in zijn lichaam? Zouden Jezus' discipelen nou werkelijk gedacht hebben, daar staat nou onze Heere en Heiland, Jezus Christus, met een stukje van zijn eigen vlees in zijn hand? Dat kan toch niet? Heer Jezus, die maakte wel meer gebruik van beeldspraak. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de ware wijnstok, de goede herder. En Jezus die trekt dan een vergelijking. Met een beeld tekent hij iets af. Om te verduidelijken. De beker met wijn, die beeldt iets af. Iets uit tot verduidelijking. De schaal met stukjes brood. Ze betekenen iets anders dan dat we zien. Heenwijzend naar zijn lichaam, heenwijzend naar zijn bloed. Jezus spreekt graag op een beeldende manier. En tegelijkertijd is het ook iets wat verborgen. En dat wordt ons nu geboden, om dat te gedenken. En nou zijn wij er natuurlijk best handig in, wanneer het gaat over brood en wijn, om dan gelijk maar naar de Rooms-Katholieke Kerk te kijken en die te veroordelen en te zeggen van ja, maar dat is niet goed, dat zien ze verkeerd. En in de begintijd van de reformatie lag dat uiterst scherp en uiterst fel. Maar ik hou mezelf maar de spiegel voor. Heb ik er misschien niet te veel een verstandszaak van gemaakt? Alles netjes op een rijtje gezet en ik erbij in de houding. Maar ondertussen is het misschien wel zo geworden dat het leven er aardig uit is. En het beleven en het proeven en het smaken dat de Heere God goed is. Het leven met hem, dat laat zich gedenken. Zoals brood en wijn het dagelijks leven onderhouden, zo onderhoudt Christus gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed onze ziel, ons innerlijk, onze relatie met God. Met het oog op het eeuwige leven. Het werk van de Heer Jezus Christus nemen wij toch niet koel en dor en doods voor kennisgeving aan. Want ach, als het anders was geweest, nou ja, dan was het anders geweest. Makkelijk genoeg. Nee, die kern dienen we vast te houden. Wat gedenken we? Wie gedenken we? En wat heeft hij betekend voor mij? Dat is misschien wel aardig om door te geven. Blijkbaar zijn er in die dagen ook heel veel discussies geweest over allerlei uiterlijkheden. En iemand als de kerkhervormer Calvijn, die was daar heel nuchter in. En als het dan om de uiterlijke dingen betrof, dan zei hij al heel gauw, doet er niet toe of mensen nou dat stukje brood in de hand nemen of dat ze het toebedeeld krijgen. Het doet er niet toe of dat brood nou gezuurd of ongezuurd is. Het doet er niet toe of die wijn nu wit is of rood. Dat zijn allemaal middelmatige dingen. En die laten we gewoon maar over aan de vrijheid van de kerk, van de gemeente. Daar gaat het niet om bijzaken. Maar waar gaat het wel om? Dat je brood voor het hart krijgt. Dat je gevoed wordt met het werk van de Heer Jezus Christus. Dat zo af is, zo compleet en zo klaar en zo volbracht. Voedsel voor altijd en eeuwig. En dat draagt de Heere Jezus nou op om te gedenken bij brood en bij beker. Dat ik niet zonder zijn volbrachte werk kan. Want dan heb ik geen leven, geen bestaan in mezelf, maar eeuwig verderf. Het is wel aardig om daar de vinger bij te leggen. In die tweede vraag uit zondag 29, daar wordt de zaak eigenlijk uitgesplitst naar dat wat de Heer Jezus heeft gesproken en in het evangelie is opgetekend en wat Paulus heeft verwoord in de eerste Korinthebrief. Je mag gemeenschap hebben aan door de Heilige Geest. gemeenschap hebben aan, deel hebben aan. Wat een heerlijke woorden zijn dat, en tegelijkertijd zo ongrijpbaar en onbegrijpelijk. En zo wordt je geloof versterkt. Dat zwakke geloof van mij, dat zo gemakkelijk niet op de knieën, maar door de knieën gaat. We hebben in de doop en in het avondmaal tekenen en zegelen voor ons geloof, dat God ons vergeving van zonde, genade, eeuwig leven schenkt, toerekent. Kolbrugge die zegt, is een dominee uit de voorvorige eeuw, je hebt het bewijs in handen als je aan het avondmaal zit. Dat is heel kras. Je hebt het bewijs in handen. Het teken en het zegel. En wat is het dan zaak om vanuit die belofte, waar die tekenen en zegelen heen wijzen, om daaruit te leven. In het geloof zijn Gods beloften toch onopgeefbaar. Daar blijf je toch mee bezig. Daar blijf je je toch aan vastklampen. Straks gaan we het zingen aan het eind van de dienst met de woorden van Psalm 116. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? En dan zegt en zingt de dichter, ik zal de beker van de verlossing, de beker van de zaligheid, mag je ook zeggen, opnemen, in de hoogte houden en de naam van de Heere aanroepen. Dan is het feest, dan is er blijdschap, dan kan het niet op, heel letterlijk. Het kan bij Jezus Christus en zijn kruisverdiensten niet op. En als brood en wijn bij het avondmaal me zo weer herinneren aan en in gemeenschap zetten met het lichaam van Christus, dan mag je het steeds weer proeven en merken en beamen. Wat is God goed voor mij. En het is o zo belangrijk om dat te beseffen en te blijven beseffen. Dat Hij voor mij, dat unieke, dat enige. En ik mag daar zo zeker van zijn in het geloof. Dat het net lijkt alsof ik het allemaal zelf volbracht heb. Want zulke mensen heb je. Die zeggen, ik doe het veel liever zelf. Dan weet ik tenminste dat het goed is. Dan kun je tenminste aan op je eigen daden, op je eigen product, op je eigen ding wat je verworven hebt. Nou, in die zin wil de catechisme toch wel met ons meedenken. In onze eigen wijsheid, in onze eigen gereidheid, in onze eigen gerechtigheid misschien ook wel. Als het antwoord is, dat werk van de Heer Jezus Christus is zo volkomen, zo volmaakt. Daar hoeft echt niks aan te worden toegevoegd. Het is net alsof je het zelf, want dan ben je er pas tevreden mee, hè, toch? Als je het zelf gedaan hebt, dan heb je niet zo gauw meer kritiek erop als het af is. Want dan sta ik in voor mijn eigen brouwsel. Nee. Even wordt dat vergelijk getrokken alsof ik het zelf gedaan had. Zo goed is dat werk van God in Jezus Christus aan het kruis volbracht. En dan trekt dat antwoord me eigenlijk bij al het mijne en wat ik ervan bak en van gemaakt heb naar al het zijne toe. Want dat is echt af. Wat moet dat destijds in de tijd van de hervorming een geweldige ontdekking geweest zijn toen de Bijbel weer onder het stof vandaan kwam. en ook uit het Latijn opgevist werd en in onze eigen Nederlandse moedertaal werd overgezet, zodat steeds meer en meer mensen die konden lezen, dat ook konden lezen wat er nu eigenlijk stond. Of ze lieten zich voorlezen door een ander. En zodat ze ontdekten en hoorden, vaak voor het eerst, wat nu die moeilijke Latijnse woorden, die altijd maar werden gepreveld en aangeprezen, tot inhoud hadden. Om het te merken, wat een verzekering daarin ligt opgesloten, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van al onze zonden. Ach, en dan weet ik wel, wij zijn al 500 jaar gewend aan een Bijbel in onze moedertaal, in meer dan één vertaling zelfs. En er komen er steeds meer bij, om het ons maar duidelijker te maken en onder ogen te stellen. Geloof je het nou ook? Geloof je het nou ook, dat Jezus bloed en Jezus lichaam genoeg zijn voor al mijn zonden? In het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal, vlak voor de viering zelf, wordt dat ook zo nadrukkelijk aan de orde gesteld. Van, blijf nou niet aan het uiterlijke teken van brood en wijn hangen, maar laat je gedachten maar gaan naar de Heer Jezus Christus, die in de hemel is nu, aan de rechterhand van zijn Vader zit hij. En dat is de beweging. Ik mag in mijn denken, in mijn geloven, heen naar de Heer Jezus Christus. Om te zien op hem. En wat doet Jezus daar bij zijn Vader? Eigenlijk niet anders eenvoudig gezegd dan zijn werk dat volbracht is aan zijn Vader voorhouden. En dat telkens weer onder ogen, voor ogen stellen. Hij pleit daar als het ware als een advocaat. En dan is er geen goed woord over mij te zeggen, maar mijn voorspraak, Jezus Christus, die ik mag gedenken van tijd tot tijd, bij brood en bij beker, doet niet alleen een goed woord voor me, praat echt niet het kromme recht, maar hij zegt, Vader, mijn bloed heb ik vergoten. Vader, mijn lichaam heb ik laten verbreken. Het is gebeurd tot een volkomen verzoening, totaal. Van al onze zonden, totaal. Zo zeker mag ik dat geloven, door de werking van de Heilige Geest, dat ik zo ook één mag zijn met die Heere Jezus Christus. Ik hier op aarde met hem in de hemel. En zo levend bezig zijn tot zijn gedachtenis, weet ik dat mij een toekomst wacht die nimmer eindigt. Een toekomst waarin dat bij voortduur mag worden gevierd, gedacht en hem worden geprezen. Ik zie daarnaar uit. U ook. En jij niet minder. Amen. We gaan zingen van het gebed des Heren, de versen 5 en 6. Geef heden ons ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. 5 en 6 van het gebed des Heren. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, we komen u danken. U danken voor wat we mochten overdenken vanavond. We hebben gedacht over het gedenken wat we doen aan de tafel van het heiligavondmaal. En daar danken we u voor dat dat mocht in alle rust, in alle stilte. En we danken u dat het een gedenken bij herhaling mag zijn. Niet een eenmalig gebeuren, maar het is blijkbaar nodig om dat telkens weer opnieuw aan herinnerd te worden. Het gedenken van de bittere dood van uw Zoon, Jezus Christus. Het was voor hem een lijdensweg, een afgang, een steeds verder dieper gaande diepte in. En dat omdat wij het ernaar gemaakt hadden. En dat omdat u dit als enige oplossing hebt gegeven tot een verzoening van alle zonden. Uw Zoon, Jezus Christus, al zo lief hebt u de wereld gehad. U gaf hem over op het altaar van de wereld, op Golgotha. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft, niet sterft, maar leeft in alle eeuwigheid. Heere God, wat mag dat dan een gezegend gedenken zijn. Juist ook van die bittere dood. Het mag ons dankbaar stemmen en blij. Dat u dat gegeven hebt en geboden hebt. En dat u zo ver gegaan bent. Geef, o God, dat we hier niet aan voorbij leven. Dat het nooit een automatisme wordt. Als het gaat om het heiligavondmaal, nog om aan te gaan, nog om weg te blijven. Maar dat we de dingen overdenken en ons betrokken weten door uw woord en geest op dit unieke, enige offer dat genoeg is. Want daartoe hebt u toch uw Zoon bestemd. Daar hoeft niets meer van ons bij, daar mag niets meer van ons bij of het zou afbreuk doen aan dat volkomene wat u geschonken hebt. U doet immers nooit half werk. Heren, we bidden van u, geef ons ook bij voortduur een gezegend gedenken. Juist als het over zulke belangrijke dingen gaat. Er zijn misschien wel in ons leven 1001 dingen waar we ons druk over maken, waar we zorgen over hebben, waar we geweldig mee aan de haal gaan. Maar laat dit bovenaan staan. Het is volbracht. En ons daaronder begevend in het geloof, mogen we dat bevrijde bestaan kennen, dat ook werkelijk gevierd mag worden. Hier aan de tafel van het verbond, maar ook straks, waar u ons roept tot de bruiloft van het Lam. Heere God, we bidden u voor degenen, ook onder ons, die misschien wel moeite hebben met de viering van het avondmaal. U kent hun overwegingen, u kent hun harten. Geef, Heere, dat zij, dat wij nooit te klein denken over de Heere Jezus Christus en over uw liefde en over uw trouw die u daarin tentoonspreidt. Wilt u harde harten week maken, zacht, zodat ze niet langer van steen zijn en koud en kil, maar warm, kloppend op het ritme van het vaderhart, van vlees en bloed. En dat we zo mogen opleven tot eer van u. Heere God, we bidden u, ontfermt u zich over ons en zegent u ons. Deze dag verder uit, maar ook het verdere van de week, zegent u ons op de plaats waar u ons hebt gesteld. Voor de een is dat op zijn werk, voor de ander in de keuken, voor een volgende in zijn studie, nog weer voor een ander misschien zonder werk hebbend of al te oud om te werken en buiten het arbeidsproces terechtgekomen, nog weer voor een ander misschien een handicap. Geef, ondanks al het onze, toch het uwe op te merken en daarmee verder te kunnen. Gedenk uw volk Israël. Geef ook daar waar nog steeds het Pascha wordt gevierd, toch ook hoe langer hoe meer het besef dat Jezus Christus hieromtrent andere woorden heeft gesproken door ze te betrekken op zichzelf. En laat ons ook in deze als kerk een voorbeeld mogen zijn naar Israël toe. Dat we niemand minder dan Jezus Christus kennen en hem ook gunnen aan elk ander, wie dan ook, waar dan ook ter wereld. En zijn volbrachte werk. Zegen daarvoor het werk van zending en evangelisatie. En laat ieder het horen dat Jezus Christus Heere is. Heere, bewaar ons voor de zonde die uw hoogheid schende, die uw naam zo gemakkelijk naar beneden halen, die het werk van uw Zoon o zo gemakkelijk door de modder sleurt. En daarom bidden we van u, schenk ons de tegenwoordigheid van uw Geest, dat die ons hoe langer hoe meer achter hem aanstuwt. En dat hij ons ook hoe langer hoe meer sterkt met het goede van uw kant. Heere, wil ons horen. Niet omdat we dat hebben verdiend of we het ernaar hebben gemaakt. We moeten leven van genade. En dat mogen we met een uitgestoken bedelaarshand naar u toe. In het vertrouwen dat u schenkt, mild, overvloedig, en dat om niet. Wat een genade. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna gaan we zingen van Psalm 116, de versen 7, 10 en 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. Het 7e, 10e en 11e vers van Psalm 116. er nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.